Het leven draait voor mij om. Het leven draait voor mij om. En eigenlijk ligt de focus van de preek vanmorgen op dat ene zinnetje. Want voor mij is leven Christus en is sterven winst. Winst. Veel van ons kennen het verhaal en het leven van Paulus. Paulus, de Jood die opgegroeid wordt en leert over het Jodendom en de christenen vervolgt. Als een volk dat niet mag blijven bestaan. En Paulus doet dat totdat hij op een moment komt dat hij ergens wandelt en als een wonder tot geloof komt. Hij wordt zelf een christen. En met alles wat in hem is, heeft hij de christenen vervolgd. En als hij dan zich bekeert met alles wat in hem is, wil hij voor die Christus, voor die Jezus werken. Hij neemt zich voor dat hij één doel heeft in zijn leven. En dat is iedereen die hij tegenkomt vertellen over het evangelie van Jezus Christus. We lezen er heel veel over in het boek Handelingen. Paulus maakt 3 reizen, grotendeels te voet, om over het evangelie te vertellen. We zouden Paulus in deze tijd echt een pionier noemen. Paulus komt een stad binnen en hij zoekt daar de mensen op die een gemeente zouden willen vormen. En hij sticht een gemeente en hij gaat vervolgens te voet meestal verder naar de volgende stad en daar sticht hij weer een gemeente. Paulus is echt een pionier. Er zijn mensen die businessplannen schrijven over dat ze over 5 jaar 3 vestigingen van hun winkels willen openen in Europa. Nou, Paulus schrijft ook een businessplan, een hemels businessplan. Paulus wil aan het eind van zijn leven, en hij is niet helemaal smart, maar hij wil aan het eind van zijn leven iedereen die hij tegenkomt heeft vertellen over het evangelie, over die Jezus en de reddende boodschap. Nou, daar was absoluut werk aan de winkel. Ik heb een plaatje meegenomen over de plekken waar Paulus allemaal komt. En dat zijn de 3 reizen die Paulus maakt. En de oranje is de reis naar Rome die Paulus maakt. Kunnen jullie zien waar hij allemaal heen gaat. Hij gaat niet alleen, hij gaat met Barnabas, met Silas. Paulus gaat met veel mensen op reis. En hij maakt ze allemaal te voet, of met een boot, of op een andere manier. En als hij een gemeente heeft gesticht, dan is Paulus niet iemand die dat loslaat en weer helemaal verder gaat. Want op zijn tweede reis wil Paulus graag die gemeentes weer bezoeken. Hij wil ze aanmoedigen, bemoedigen. Hij wil ze aansporen om nog meer te doen wat Jezus heeft gezegd. Hij wil ze soms terechtwijzen. En hij wil ze vertellen welke kant ze op moeten gaan. Paulus houdt van zijn gemeentes die hij heeft gesticht. En hij komt er heel graag weer terug. Wat een reizen, als we dit bedenken. Wat een investering, wat een moeite. Paulus onderhoudt zichzelf, zeker aan het begin van zijn reizen, door het maken van tenten. Dat is heel fysiek werk. Dus Paulus werkt zich een slag in de ronde overdag om de tenten te bouwen en zo zijn geld te verdienen. En hij werkt zich daarnaast een slag in de ronde om mensen te vertellen over het evangelie. Om te gaan van stad tot stad met de minimale bezittingen. Hij lijdt honger en dorst. En hij gaat maar door. We lezen dat Paulus niet alleen heel hard werkt, maar ook met veel tegenslag te maken heeft in zijn leven. Paulus heeft een lichamelijke kwaal. We weten niet goed wat het is. Maar het belemmert hem in het maken van de reizen die hij maakt. En daarnaast lezen we dat Paulus regelmatig gevangen genomen wordt. Voorgeleid wordt, dat hij mishandeld wordt, dat hem de doodstraf vaker boven het hoofd hangt, dat hij in eenzame opsluiting moet leven, dat hij schipbreuk leidt met het schip waarin hij zit. Paulus heeft meerdere malen de dood voor ogen gezien. Het is me wat als je doet wat Paulus deed. Als Paulus in de gevangenis zit, dan kan ik hem zien balen dat hij niet naar de gemeentes toe kan gaan. En dan schrijft hij brieven. Hij schrijft brieven aan de gemeentes. Er zijn een hele hoop in het Nieuwe Testament. En een van die brieven is aan de Filippenzen. En hij wil graag dat de mensen in Filippi weten dat hij er nog steeds is. Dat hij aan ze denkt. Dat hij voor ze bidt. Dat hij ze wil sturen en wil helpen om een gemeente te laten groeien. En in die gevangenis, in die eenzame opsluiting, dan schrijft Paulus dit. Ik dank mijn God, altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid, dat doe ik vol vreugde. Vol vreugde. De hele brief van Paulus, en dit is niet zo lang, die is 4 hoofdstukken, gaat over de vreugde die Paulus ervaart en de blijdschap die hij heeft. Het wordt 16 keer genoemd in die 4 hoofdstukken. Dat doe ik vol vreugde en ik ben blij. Hoe kan het dat deze man en de omstandigheid waar hij zit zo ontzettend vreugdevol is met al zijn moeite die hij meemaakt? Paulus geeft daar zelf een aantal antwoorden op, waar wij op de dag van vandaag ook absoluut van kunnen leren. Het eerste is, dat lezen we in het eerste hoofdstuk, is dat Paulus blij en verheugd is voor de gemeente die hij in Filippi heeft gesticht. Het is de eerste gemeente van Europa en Paulus is bij Filippi gekomen op een heel bijzonder wonderbaarlijke manier. Hij wilde namelijk zelf ergens anders heen en de gemeente stichten, maar God heeft tegen hem gezegd, daar moet je niet heen. Je moet naar Macedonië en daar is een stad Filippi en daar mag je je gemeente stichten. Het lijkt alsof Paulus een heel bijzondere band met de gemeente in Filippi heeft. Hij is blij met die gemeente, want de gemeente groeit en de gemeente doet goede dingen. De gemeente let op elkaar. Ze zijn betrokken bij elkaar. Ze doen wat Jezus van hun vraagt. Ze zijn echt een gemeente samen. En daarbij helpen ze Paulus waar ze kunnen. Ze geven hem geld. En ze zijn betrokken bij hem als hij in de gevangenis zit. Ze sturen regelmatig mensen naar hem toe om hem te ondersteunen. De eerste reden dat Paulus zo blij en vreugdevol is, is dat hij houdt van de gemeente die hij heeft gesticht. De tweede reden voor Paulus zijn dankbaarheid en zijn blijdschap. Dat gaat veel meer over het leven na Paulus' leven, namelijk het sterven en de dood. Want Paulus schrijft heel duidelijk in de brief dat het hem verheugt dat hij weet dat als hij een keer zal sterven, dat hij dan bij Jezus zal zijn. Paulus noemt dat de beste plek om te zijn. En ik moet zeggen, met zijn lijden, met zijn pijn, met de verdriet en de moeite die hij moet hebben, kan ik mij voorstellen dat hij in vers 22 zegt, ik verlang ernaar om bij Jezus te zijn, want dat is de beste plek. Ik weet niet of u of je dat herkent, dat je in je lijden ernaar verlangt, dat het over zal zijn en dat je bij Jezus mag zijn, waar de beste plek is waar je maar kunt zijn. Paulus' vreugde is dat hij weet dat als hij mag gaan, dat hij bij Jezus zal zijn. Dus nog iets wat Paulus dankbaar en vreugdevol maakt. En dat is dat hij schrijft dat hij weet dat wat er ook met hem gebeurt, welke moeite hij nog moet doorstaan, wat er ook in zijn leven nog gebeurt, dat Jezus bij hem is. En het is niet alleen goed als hij zo meteen in de hemel is, maar als Jezus hier bij zijn leven is, dan is het voor Paulus ook goed. De tweede reden voor Paulus zijn vreugde. Maar er is nog een reden waarom Paulus zo dankbaar en zo blij is. En dat is een beetje de reden van de preek van vanmorgen. Paulus mag nog zoveel pijn hebben, mag nog zoveel verdriet hebben. Paulus moet fysiek lijden, moet geestelijk lijden, honger en dorst hebben. Maar, zegt hij, voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar wat bedoelt Paulus er nou mee? Paulus zegt wel eens hele moeilijke dingen. We hebben gelezen dat Paulus aangeeft aan de mensen in Filippi dat hij eigenlijk niet zo rouwig is dat hij in de gevangenis zit. En dat legt hij uit, want hij zegt, omdat ik hier in de gevangenis zit, iedereen weet hier dat ik omwille van Christus in de gevangenis zit. Dus Jezus' naam wordt verkondigd. En de mensen die niet gevangen zijn, die voelen zich gesterkt door mijn getuigenis. Dus die vertellen nog onbevreesder aan de mensen om hen heen over Jezus. Paulus merkt dat ondanks dat hij gevangen zit, Jezus' naam alsnog verkondigd wordt. Zijn doel, dat maakt hem blij. Sterker nog, dat doordat hij in de gevangenis zit, Jezus' naam alsnog wordt verhoogd en nog meer wordt verhoogd. En dat Gods naam nog meer wordt verhoogd, dat maakt Paulus een blij man. Sommigen doen het met een oprecht hart, zegt Paulus, en anderen doen het uit rivaliteit met Paulus. Maar wat maakt het uit, zegt hij. Dat maakt mij niks uit, want Jezus' naam wordt verkondigd. En dat is wat ik belangrijk vind. Daarom is Paulus blij. En dan zegt Paulus zelfs, want voor mij is leven Christus en sterven winst. Want ook als Paulus moet sterven, wordt Gods naam verhoogd. Want ook als Paulus ter dood veroordeeld zal worden, wat een reële optie was, omdat hij in de gevangenis zat, de keizer kon kiezen of Paulus na een tijd weer vrij te laten, of Paulus ter dood te veroordelen. Ook in het sterven van Paulus zal Gods naam verhoogd worden, omdat mensen weten dat Paulus christen is en daarom moet sterven. Zelfs daarin ziet Paulus genade. Lieve mensen, Paulus leeft niet met Jezus. Paulus leeft niet zoals Jezus dat deed. Paulus doet het niet af en toe en als hij tenten bouwt, dan is hij geen christen. Paulus' leven is Jezus. Paulus is doordrenkt van Jezus. Zijn gedachten, zijn handelingen, alles wat hij doet, gaat hem om Jezus. Paulus leeft omwille van Jezus. En ik heb er geen ander beter woord voor gevonden dan omwille van. Paulus leeft om de wil van Jezus. Het gaat veel dieper dan het lijkt. Om de wil van Jezus maakt Paulus zijn zendingsreizen. Omwille van, daar zit geen speelruimte in. Er zit geen ruimte meer in. Er zit geen mogelijkheid in om er even uit te stappen. Nee, zegt Paulus in de Galatenbrief, niet meer ik, maar Christus die leeft in mij. Merk je het verschil? Merk je hoe Paulus het doet? Alles wat ik doe, alles wat ik denk, alles waar ik van uitga, is Christus in mij. Dat Paulus zo'n lichamelijke pijn heeft, dat hem echt belemmert in zijn zendingsreizen, dat is heel erg. En veel mensen bidden voor Paulus. Ook de mensen in Filippi bidden voor Paulus. En Paulus zegt zelf, ik heb 3 keer de Heer gesmeekt om die lichamelijke kwaal bij me weg te halen. Maar de Heer deed het niet. En wij zouden denken, Paulus is zendingsreiziger, hij vertelt het evangelie, dan zal God die kwaal wel weg kunnen halen, toch? Als het hem zo belemmert om van stad naar stad te gaan, maar hij heeft er 3 keer om gesmeekt en God doet het niet. En dan zegt God tegen Paulus iets wat ontzettend belangrijk is. Jij, Paulus, hebt niet meer nodig dan mijn genade. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Jij hebt niet meer nodig dan mijn genade, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Paulus kan zelf niet op reis. Zijn lichamelijke belemmering houdt dat tegen. Hij kan het zelf niet. Hij heeft de kracht van God nodig om te voet te gaan naar de steden waar hij heen wil gaan. En daarmee wordt Paulus niet verhoogd, maar wordt God verhoogd die de kracht in Paulus legt. En daarom zegt God, want in zwakheid wordt kracht zichtbaar. En het gaat zelfs zo ver bij Paulus dat hij kan zeggen, omdat Christus mij kracht geeft, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, in nood, in vervolging en in ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Alles, maar dan ook alles draait in Paulus zijn leven om Jezus en het verspreiden van zijn evangelie. En met dat hartsverlangen wat Paulus heeft, die hartsgesteldheid die hij heeft, ziet hij zelfs genade. van God in zijn nood, in zijn pijn, en kan hij er vreugdevol over zijn. Zelfs als hij moet sterven, weet hij dat Gods naam groot gemaakt wordt en dat maakt hem blij. Als Paulus de brief aan Filippi schrijft, dan schrijft hij die niet voor zichzelf. Ja, natuurlijk wilden de mensen, de Filippenzen, wilden weten hoe het met Paulus ging. Want Paulus zat gevangen en ze wilden weten of hij al vrijgekomen was, of hij al naar hun toe zou komen en hoe het met hem ging. Maar als Paulus brieven schrijft, dan schrijft hij ze niet voor zichzelf. Dan schrijft hij om te leren en om te laten leven. Hij onderwijst zijn gemeentes. Zij leren van de woorden van Paulus en brengen dat in de praktijk om het weer te laten zien aan andere mensen die Jezus nog niet kennen. Dat was waar Paulus zo blij om was. Dat ging zo goed bij Filippi. Vanaf vers 27 hebben we gelezen over de lessen die Paulus heeft voor de gemeente in Filippi, die hij ook heeft voor de gemeente hier bij ons in Haarlem. Hij schrijft daar: leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. Het lijkt een makkelijke zin. Het lijkt een zin die wij zo in onze visie van de kerk op kunnen nemen. Wij leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Maar let op. Want degene die dit tegen ons zegt, het voorbeeld dat wij hebben die dit tegen ons zegt, is niet een man die af en toe leeft na het evangelie van Jezus, die niet iemand die maar 50% van zijn tijd geeft aan de kerk en aan Jezus. Deze man die leeft met Jezus. Dat is ons voorbeeld. Wat Paulus schrijft en wat Paulus zegt, schrijft hij en richt hij ook naar ons. Paulus schrijft over strijd en het einde van wat we net gelezen hebben. Dat de gemeente strijd te voeren heeft. Dat ze lijden. Dat het hun kan belemmeren om omwille van Jezus, omwille van het evangelie te leven. En natuurlijk lijden wij niet allemaal zoals Paulus leidt. Maar sommigen van ons hebben wel een lichamelijke of geestelijke kwaal, waardoor we belemmerd worden om te doen wat God van ons vraagt. En niet in Nederland, maar om landen om ons heen worden christenen vastgezet, veroordeeld en tot dood gebracht, omdat ze Christus kennen en hem als redder en verlosser weten. Dat lijden, die strijd, die kennen wij wel. Die kennen wij wel, want wat belemmert ons, wat belemmert u, jou en mij, om te zeggen met heel ons hart: ik leef om de wil van Jezus. Niet 50%, niet maar zo af en toe, niet wanneer ik er tijd voor heb of niet wanneer het mij het beste uitkomt. Maar leven om de wil van Jezus, wat belemmert u, wat belemmert jou, wat belemmert mij? Van mezelf weet ik het. In mijn wereld, waar we alles zelf kunnen halen, waar we alles zelf kunnen maken. Onze eigen studie kunnen volgen, onze eigen carrière kunnen opbouwen. Waar we zelf kunnen plannen, dan wil ik kinderen en dan wil ik iets bereiken in mijn leven. Waar we de macht hebben om ons leven te starten en ons leven te eindigen wanneer wij willen. In mijn wereld, waar alles te koop is. Als ik maar geld heb, dan heb ik vrienden. Als ik maar geld heb, kan ik alles kopen wat mijn hart begeert, waar ik maar zin in heb. Al het eten over de hele wereld is te koop in Nederland, ook al groeit het hier niet. In onze tijd, in mijn wereld, waar seks niet meer exclusief is tussen man en vrouw in het huwelijk, maar waar losse relaties als warme broodjes over de toonbank gaan. Waar Bijbelse principes niet meer worden vastgehouden omdat ze simpelweg niet passen in de geest van de tijd. In onze tijd, waar alles voor het grijpen ligt en waar wij zelf alles kunnen fixen en maken. Daar ligt onze strijd. Daar ligt ons lijden. Daar ligt voor ons de belemmering om te doen wat Paulus deed. Om te gaan hoe Jezus ons wil hebben. In mijn leven, waar het draait om mij en ik voor mezelf kan bepalen wat geluk is en niet geluk is, daar draait het voor mij ook om ik, ik en ik. En er is er weinig ruimte om iets van hem en hij te horen. Als ik in mijn leven zelf wil bepalen bij welke mensen ik me veilig voel, dat ik graag door iedereen geliefd wil zijn en dat ik daarom soms mijn mond maar hou, omdat ik te vriend wil zijn bij iedereen, is er heel weinig ruimte om zijn stem te verstaan die wel eens zegt, nu moet je iemand aanspreken, Clementine, of je je nou aardig gaat vinden of niet. De wereld die draait om ik, ik en ik, heeft weinig hij, hij en hij. Wij kennen de opdracht die Paulus ons geeft. Wij kennen Matteüs 28. Ga en maak de hele wereld over de hele wereld discipelen voor mij. Wij weten dat als wij de Heilige Geest in ons hebben en naar de Heilige Geest luisteren, dat we steeds meer gaan lijken op het beeld zoals God ons gemaakt heeft en hoe we bedoeld zijn. Maar het is nog niet zo makkelijk. De hartsgesteldheid, met hartsverlangen van Paulus, dat hij heeft om de wil van Jezus te leven, kwam niet doordat hij een opdracht heeft gekregen uit de Bijbel. Dat verwarren we wel eens. Het was niet Paulus' bedoeling om een vinkje te kunnen zetten achter evangelisatie. Het was niet zijn bedoeling om in een goed boekje te komen, omdat het moest en het zijn opdracht was om het evangelie te verkondigen. Net als dat het voor ons niet een vinkje hoeft te zijn op ons lijstje van dan ben ik een goed christen als ik leef zoals Jezus leeft. Paulus had iets heel anders wat er aan ten grondslag lag. Paulus, zijn vreugde om te doen wat hij deed, kwam ergens anders vandaan. En daarom is het woordje omwille van zo mooi, want het werkt namelijk twee kanten op. Paulus leefde om de wil van Jezus, maar Paulus leefde om de wil van Jezus. Paulus leefde en hij deed wat Jezus wilde, maar Paulus kreeg zijn leven om de wil van Jezus. Paulus kreeg zijn redding om de wil van God. Wij zijn gered om de wil van Jezus. En Paulus ervaart dat. En hij heeft dat ervaren toen hij als Jood op weg was om nog meer christenen te vervolgen. En toen met het evangelie in aanraking kwam en zijn hart werd vervuld. Hij ervaart dat. Hij ervaart de dankbaarheid die bij hem bovenkomt. Als hij denkt aan Jezus en het kruis waar Jezus is aangegaan. Voor hem, voor u, voor jou en voor mij. En het is die dankbaarheid die Paulus heeft. Dat hem blij maakt. Dat hem vreugde geeft, dat hem de moed en de kracht geeft om elke keer weer door te gaan. Paulus had niet maar 3 redenen tot dankbaarheid. Paulus had er wel 10.000, net zoals wij willen zingen. Maar welke redenen hebben wij om zo dankbaar te zijn als Paulus zelf? Zoals ik zei, de boodschap van Paulus is niet gericht op hem. Hij hield het niet voor zichzelf, maar het is ook voor ons. Als ik nog een keer dat aanvul opdrachtje terughaal. Het leven draait voor mij om. Wat vul je dan in? Wat vult u dan in? Wat mag je dan invullen? En het is denk ik goed om het mee te nemen en een keer over na te denken. Met elkaar over te spreken. Maar mag het zo zijn dat Paulus ons inspireert om ergens in ons leven werkelijk te zeggen, het leven voor mij draait om Jezus Christus en om niemand anders. Amen.